Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Ik word gejuicht.
Volgens mij hebben wij een frequentie.
Van harte gefeliciteerd.
We hebben hem. We gaan door op FM.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. BNR Breekt draait vandaag volledig om de val van het kabinet Rutte 4... en vooral het vertrek van premier en VVD-kopstuk Mark Rutte uit de politiek. Vanaf 11:30 praat ik over alle randzaken. Over CDA-boegbeeld Wopke Hoekstra. Die heeft laten weten dat hij niet meer beschikbaar is bij de aankomende verkiezingen. Hij vindt zichzelf er niet geschikt voor. Wie moet hem opvolgen en bij welke andere partijen speelt dit ook? En ja, komt ons land nu helemaal tot stil? Nu Rutte 4 abrupt is stilgevallen. Gevreesd wordt dat allerlei ambitieuze plannen over woningbouw, stikstof, klimaat, koopkracht, spreiding van asiel enzovoorts enzovoorts opnieuw in de wacht worden gezet. Dat ga ik bespreken met mijn twee panelleden vandaag. Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je bij ons bent. En Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag en beleidsmedewerker Financiën voor de Tweede Kamerfractie van BVNL vanuit de Tweede Kamer. Goedemorgen, Ralf.
Goedemorgen.
En we gaan beginnen met
BNR breekt.
Ja, de breekijzer heeft te maken met dus de val van kabinet Rutte 4... en het vertrek van Mark Rutte uit de politiek. Dat kondigde hij een minuutje of 40 geleden op deze manier aan in de Tweede Kamer.
Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld.
Ja, dat was vanochtend. Over 25 minuten gaat het debat verder over de val van kabinet Rutte 4. Wij praten erover het komende uur aan de hand van ons breekijzer vandaag. Rutte moet na vandaag het torentje verlaten. Dat is onze stelling waar je op kunt reageren. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Doe dat nu, dan praat je zo meteen mee in de uitzending. 020-468-4x0. En naast mijn twee panelleden zijn nu ook bij me Mats Akkerman, onze politiek verslaggever. En Roland van Raak, hij is hoogleraar filosofie in Rotterdam, voormalig SP-Kamerlid. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Mats, ik wil even kort bij jou beginnen. Er zou sprake zijn van een motie van GroenLinks en de PvdA dat Rutte eigenlijk na vandaag al weg moet zijn. Ik hoor onbevestigde geluiden dat die motie van tafel is. Weet jij daar iets vanaf?
Ik heb dat nog niet bevestigd gekregen. Wat ik wel hoorde is dat D66 aan het overwegen was om deze motie van wantrouwen tegen Rutte te steunen. Dat zou betekenen dat als de hele oppositie en D66 dat zouden doen, dat er een meerderheid was om Rutte direct weg te sturen. En dat zou misschien wel de reden kunnen geweest zijn dat Rutte heeft besloten om de eer aan zichzelf te houden en nu vandaag zijn vertrek aan te kondigen.
Ja, want dat is toch wel onverwacht. Hoe beïnvloedt dat het debat zo meteen over 20 minuten?
Ja, nou ja, de angel is er wel behoorlijk uit. Want vrijdag waren we nog bezig met de val van het kabinet. En aan wie lag het nou? Was het nou de VVD die het te hard heeft gespeeld? Was het de ChristenUnie die principieel blijft? En heeft Rutte een fout gemaakt en moet hij misschien weg? Omdat hij het land in een oorlog in zo'n groot probleem stort. Mm-hmm. Maar ja, nu hij zelf al heeft gezegd dat hij op termijn wil aftreden als premier, dat hij alleen demissionair nog aan wil blijven, ja, haalt dat wel de angel uit het debat. En misschien dat veel oppositiepartijen zullen denken, hij gaat weg, we zijn klaar met hem, maar er komen gewoon verkiezingen, dan een formatie en dan kan een nieuwe premier beginnen. En tot die tijd is het wel prima als hij op de winkel past en de zaken blijft waarnemen die nog lopen.
Ja, ik begrijp inmiddels dat Wilders de motie van wantrouwen ook niet meer gaat steunen. Hij zegt dat het ongepast is als iemand uit de politiek vertrekt om dat te doen. Mats, ik kom zo bij je terug. Eventjes naar Ronald van Raak. Ik zei het al, voormalig SP-Kamerlid, nu hoogleraar filosofie in Rotterdam. Ja, het vertrek van Mark Rutte uit de politiek, uw eerste reactie?
Ja, toch wel een donderslag bij heldere hemel. En ook alweer heel knap, omdat hij op deze manier regie houdt. En ja, je nagedachtenis, die wordt toch heel erg bepaald door de manier waarop je aftreedt. Als dat op een ruzieachtige, moeilijke manier is, dan zal dat je nagedachtenis zijn. En nu kan hij toch met enige trots de politiek verlaten.
Ja, ruzieachtige manier, dat is geloof ik de afgelopen dagen, weken toch wel aan de hand geweest.
Jazeker. En ik vind het ook heel moeilijk, want ik heb natuurlijk 18 jaar lang felle oppositie tegen Mark Rutte gevoerd. Dus ik ben ook ontzettend blij dat hij is afgetreden. Ik kon een licht gejuich niet onderdrukken vanochtend. Mm-hmm. Maar als ik probeer enige afstand te nemen, ja, dan moet je toch ook alweer waardering hebben. En misschien juist als tegenstander ook waardering hebben. Hij is de personificatie geworden van een tijdperk, van een politiek tijdperk. Weliswaar een neoliberaal tijdperk van eigen verantwoordelijkheid en marktwerking, waar ik het helemaal niet mee eens ben. Maar hij heeft dat wel voor elkaar gekregen. En als ik in de geschiedenis naar ga kijken, dan is dat maar voor een aantal premiers weggelegd. Dan moet ik denken aan Drees na de oorlog, die de verzorgingsstaat opbouwde en daar het symbool van werd. Of Thorbecke met zijn grondwet van 1848, die ja, het symbool werd van ons huidige democratisch stelsel. Zo is hij toch ook een symbool geworden voor de neoliberale politiek van de afgelopen 20, 25 jaar.
Ja, dat is natuurlijk iets waar u van gruwelt, maar als u dan toch een beetje terugkijkt, 13 jaar premier, 17 jaar politiek leider. Ja, waar valt hij dan mee te feliciteren?
Nou ja, kijk, voor de VVD is hij natuurlijk een fantastische leider geweest. Hij heeft de VVD groot gemaakt en groot gehouden. Heeft daar ook flink voor moeten strijden. Ik denk dat hij heel erg gevormd is in zijn strijd tegen Rita Verdonk, die meer stemmen kreeg en toch een wat meer populaire, maar meer volkse koers voorstond. Terwijl Rutte een meer neoliberale koers voorstond. Meer politiek als een managementprobleem. En dat managen, daar is hij natuurlijk in die 13 jaar heel erg in geslaagd. Hij heeft geregeerd met de PVV, hij heeft geregeerd met de PvdA, hij heeft geregeerd met links en rechts. En alle partijen die met hem hebben geregeerd zijn vervolgens afgestraft door de kiezers. En de VVD is toch overeind gebleven. Ja.
Blijf bij ons, ik praat zo met u verder. Ik ga eerst nog even onze breekijzer noemen. Rutte moet na vandaag het torentje verlaten. Dat is graag waar ik ook met luisteraars zo meteen over wil spreken. Bel nu naar 020-468-4x0. Dan praat je zo meteen met me mee in de uitzending. 020-468-4x0. Even mijn panel kijken. Bob, voorzitter van de Jonge Socialisten. Is het dan een heugelijke dag vandaag?
Ja, wel. Ik wilde trouwens eerst nog even reageren op wat Ronald van Raak zei, dat het allemaal heel erg knap is wat Rutte deze week heeft gedaan. Maar dat is natuurlijk gewoon totaal niet knap wat Rutte heeft gedaan. Hij gaat nu een beetje de brokken bij elkaar proberen te graven te schuiven, maar uiteindelijk heeft hij gewoon vorige week het kabinet laten knappen puur op eigen belang en partijbelang. Mm-hmm. En dat is volledig in zijn gezicht ingeslagen, want nu bleken er toch partijen te zijn die vervolgens een motie van wantrouwen zouden gaan steunen, waardoor die nu alsnog geen andere mogelijkheid ziet dan af te treden en ook niet meer terug te komen. Mm-hmm. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon je reinste slecht politiek van je welste. Mm. Dus nee, daar ben ik het niet mee eens. Dus, ja.
En moet hij na vandaag weg? Of zeg jij, is inmiddels onschadelijk gemaakt, laat hem maar tot half november zitten?
Ja, nou ja, het gaat nu niet meer lukken. Het zou fijn zijn als hij nog op zou stappen. Maar inderdaad, dat heeft hij weer goed. Dat heeft hij dan wel weer goed gedaan. Inderdaad, dat hij nog een paar maandjes mag blijven. Maar dat hij überhaupt weg moet, dat is natuurlijk volledig zijn eigen verdiensten nu.
Ralf, ons breekijzer. Rutte moet na vandaag het torentje verlaten.
Ja, ik denk dat de angel er nu wel uitgetrokken is. En dat hij inderdaad regie te houden, wat meneer Van Raak ook terecht zegt, dat nu zo gedaan heeft. Dus ik zou zeggen, wat mij betreft hoeft dat niet. Maak het netjes af en ga dan ook via de voordeur de deur uit.
Goed, laten we even luisteren naar de eerste reacties die binnengekomen zijn op het vertrek van Mark Rutte uit de politiek. Bijvoorbeeld van Lilian Marijnissen van de SP.
Ik denk dat het einde is van een tijdperk van Rutte-politiek. Ik denk dat het goed nieuws is voor Nederland, dat wel. En ik denk vooral aan al die problemen die dit kabinet vooruit heeft geschoven. Ja, dat de Tweede Kamer nou aan zet is om die op te gaan lossen.
Ja, Rutte heeft gezegd dat hij demissionair nog aan wil blijven. Ja. Er komt mogelijk een motie van wantrouwen in het debat. Nu hij dit heeft gezegd, wat zijn nu uw overwegingen?
Nou, mijn overweging is veel meer dat de Tweede Kamer nu de leiding moet nemen. Kijk, een demissionair kabinet kan geen nieuwe plannen meer uitrollen. Dat is prima, dat is goed voor Nederland. Ze moeten op de winkel passen, ze moeten zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren. Maar de Tweede Kamer moet zorgen dat er niet een miljoen mensen in armoede gaat leven volgend jaar. Want dat is wat er gaat gebeuren als er niks gebeurt in wat Rutte zelf het rijkste land ter wereld noemt. Dus ja, het land zal wel bestuurd moeten worden. En dat is nu aan 150 volksvertegenwoordigers. Ik denk dat die daarin voorop moeten gaan. En dat er vooral snel nieuwe verkiezingen moeten komen.
Dat zijn de woorden van Lilian Marijnissen van de SP. Dit zei BBB-leider Caroline van der Plas.
Ik heb gezegd, ik wil niet in een kabinet met Rutte. Rutte is er nu niet meer, dus die discussie is weg. Dus we kunnen ons daar weer op focussen. Want men zeiden van, ja, dat is wel heel onverstandig dat ze dat zegt. Want dan blokkeert gelijk alles gewoon. Dat is totaal niet waar. Ik wil daar gewoon duidelijk in zijn. En ik had al gezegd, weet je, Rutte kan wat mij betreft iets anders doen. Hij kan ook gewoon fractievoorzitter worden, kan minister van Onderwijs worden. Ja. Nou ja, hij heeft ervoor gekozen om nu de politiek uit te gaan. Prima. Ik denk dat het een heel verstandig besluit is.
Ja, er waren meerdere scenario's mogelijk vandaag. Ja. Was dit er één van? Heb je met deze rekening gehouden?
Nee, totaal niet. Nee. Kijk, nu, met de wetenschap van achteraf, kun je wel denken van, ja, hij ziet natuurlijk die motie van wantrouwen aankomen. Hij ziet al wel, dat is natuurlijk overleg overal. Hij ziet natuurlijk dat daar steun voor gaat komen. En dan trekt hij gewoon nu zijn eigen conclusies. En ik denk dat dat heel goed is dat hij dat heeft gedaan.
Ja, verraste Caroline van der Plas. Nou, die verklaring van Rutte dus in de Kamer een uurtje geleden. Het was eigenlijk natuurlijk maar enkele tientallen seconden, dat deel over zijn vertrek. Later buiten de zaal zei Rutte het volgende er nog over.
Ik heb daar uiteraard over nagedacht sinds de ontstaande situatie van vrijdag. En uiteindelijk gisterochtend de knoop doorgehakt. Dat ik denk dat dit het goede moment is om een stukje door te geven. Dat voelt goed.
En wat gaat u doen? Een stukje doorgeven.
Het is natuurlijk altijd iets wat je doet met veel emotie en met veel gemengde gevoelens. Maar alle partijen moeten zich beraden wie nu lijsttrekker worden. Ook de VVD. Dat betekent dat ik moet beginnen te zeggen, wil ik het? Dat is een vraag aan mij om erover na te denken. En ik heb dat goed gedaan. En ik denk eerlijk gezegd dat dit het goede moment is. En heb daar gistermiddag partijvoorzitter en de fractievoorzitters van op de hoogte gesteld.
Ja, en Mats, de VVD-fractie zelf, behalve de voorzitter, was dus niet op de hoogte hiervan?
Nee, dat wilde ik inderdaad zeggen, want de oppositie wist het niet, maar ook de fractie van de VVD, de 34 Kamerleden, waren niet geïnformeerd. Ik kwam ze net tegen toen ik vanaf ons kantoor naar de plenaire zaal liep en zij kwamen de trap op. Ik zag heel veel beteuterde gezichten. Echt een beetje een groep Kamerleden die echt ontdaan waren. Rutte heeft de partijtop geïnformeerd, dus de mensen het hoogst in de boom in de partij. Ik kan me voorstellen dat fractievoorzitter Sophie Hermans dus wel van dit besluit op de hoogte was. Maar het grootste deel van de VVD-Kamerleden wist ook niet dat dit vandaag zou gaan gebeuren. Net als, denk ik, het grootste deel van Nederland, mogen we denk ik wel zeggen.
Ja, en dus vraag ik ook even hier in de studio. Bob, kunnen we ons opmaken voor het kabinet van der Plas 1?
Goede vraag.
Want nou, ja,
zonder ja, te. Nou, ik denk dat we ook überhaupt gaan kijken wat het VVD-electoraat gaat doen op het moment dat Rutte er niet meer is. Want dat was natuurlijk de grote sterkhouder. En daarom is het ook zo raar dat hij weggaat eigenlijk. Want de VVD is Rutte. Rutte is de VVD. Dus waar gaan al die kiezers heen? Nou, ik denk niet naar Caroline van der Plas. Maar waar ze dan wel naartoe gaan, dat blijft nog een grote vraag, ja.
Ja, wat denk jij, Ralf? Van der Plas 1?
Nou, dat weet ik niet, daar ga ik niet over speculeren. Maar dat het een bijzonder moment is, dat is een ding wat zeker is natuurlijk. Ja. Ik zat met mijn huidige partijgenoot en oud-partijgenoot, tegenstreven van Rutte, Rita Verdonk, op de publieke tribune. En die zit nu natuurlijk bij Hart voor Den Haag ook. Maar ze zegt, het is wel een heel bijzonder moment. Ik was er in 2006 bij, toen hij zei, ik ga ervoor. En ze zegt, ik heb altijd gezegd dat ik er ook bij zou zijn als hij zegt, ik stop.
Ja.
En ze had vanochtend het gevoel van, nou, ik ga die kant op. En ze is gekomen, want ze is nog nooit de publieke tribune geweest. En ze appte mij, want ik werk natuurlijk in de Tweede Kamer. Kun je me eventjes aanmelden? En we zaten samen op de publieke tribune en dit gebeurde. En ze zegt, ja, ik heb dit niet geweten van tevoren, maar het misschien toch een beetje aangevoeld. Want ik was er toch bij dat hij ook aankondigt dat hij stopt.
Ja,
en dat is wel een mooi moment. Eigenlijk een bijzonder moment, laat ik het zo zeggen.
En nu weer terug naar de VVD.
Nou, dat zie ik niet meer gebeuren. Ik denk dat Rita daar redelijk van genezen is. En wij kunnen niet zonder haar natuurlijk bij Hart voor Den Haag. Dus wij zijn heel blij met haar en houden er graag hier in Den Haag.
Wordt ze toch nog de eerste vrouwelijke premier? Dat zou wat zijn.
Wie zou het zeggen? Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar we houden er lekker in het andere Den Haag, het lokale Den Haag.
We nog even kijken voordat we naar onze bellers gaan. Die reageren op ons breekijzer vandaag. Rutte moet na vandaag het torentje verlaten. 020-468-4x0 als je wil reageren. Nog even kort naar Ronald van Raak. Wat zegt hij nu over de bestuurbaarheid van het land? Ook de komende tijd waar we ingaan. We hebben hartstikke veel dossiers die aandacht vereisen. Ja, je krijgt nu toch een soort verlamde politiek.
Nou, Lilian Marijnissen zei het al, het kabinet is demissionair, maar de Kamer niet. En ik kan me ook zelf nog goed herinneren dat als het kabinet demissionair is, ja, dan heb je als Kamerleden ontzettend veel ruimte. Hè. Je bent niet, er is niet meer dat meer dan de helft gebonden is aan een coalitieakkoord. Dus misschien is het wel zo dat allerlei problemen die lagen en waar moeilijk meerderheden voor te vinden waren vanwege de coalitie, dat daar nu nieuwe mogelijkheden zijn. Dus het kan zijn dat er heel veel problemen controversieel worden verklaard. Dus niet opgepakt. opgepakt worden. Maar het kan evengoed dat allerlei problemen juist wel opgepakt worden, omdat er nieuwe meerderheden komen in de Tweede Kamer. En dan kan de Tweede Kamer, en dat zal ook gaan gebeuren, opdrachten geven aan ministers. En zolang ministers die opdrachten van de Tweede Kamer gaan uitvoeren, kunnen die ministers ook blijven zitten.
We gaan naar onze bellers. 020-468-4x0. Even kijken wie het langst aan de telefoon hangt. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan. Ja, ik moet mijn mening een beetje bijstellen. Aanvankelijk was ik het eens met de stelling, omdat ik dacht van ja, als je dan toch al je vertrek hebt aangekondigd, wat moeten we dan nog van je verwachten de komende maanden? Maar gaandeweg bedacht ik van ja, als Rutte nou daadwerkelijk ook al meteen per vandaag zou vertrekken, dan krijgen we misschien Kaag als de vicepremier die dan op de winkel moet gaan passen. Mm-hmm. Ja, en ik denk dat een aanzienlijk deel van Nederland daar ook niet echt heel veel gelukkiger van wordt. Dus laat Rutte nu maar gewoon zitten waar hij zit. En nou hoop ik wel dat zijn vertrek ook een concrete, ook echt concreet is. En niet een uitspraak waar hij dan straks weer van zegt geen actieve herinnering meer aan te hebben.
Ja.
Dat we dat van iets van nou gehad hebben.
Ja, ik begreep dat hij buiten de zaal heeft gezegd dat hij de politiek even verlaat. Dat woord even, dat baart sommige mensen gelijk zorgen. Maar dat terzijde. Dankjewel voor het bellen. Jan, Martijn, goedemorgen. Martijn?
Goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Martijn Elshoven hier. Goedemorgen.
Zeg het maar, Martijn.
Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat wij als Nederland niet gebaat zijn bij het morgen vertrekken van Rutte. Mm-hmm. En dat is met name van het feit dat ik denk dat we genoeg dossiers hebben die gewoon eigenlijk opgepakt moeten worden. En een Tweede Kamer met 150 leden die zo versnipperd zijn. Ik denk dat het heel naïef is om te denken dat die nu opeens richting gaan geven aan het schip waar we op staan.
Ja.
En als Rutte morgen toch uit dat torentje weg zou moeten, dan denk ik dat we een stuurloos schip zijn en dat we daar zeker niet beter van worden.
Nee, dus laten we nog maar 4 maanden zitten. Dank voor het bellen. Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Het is jammer dat hij gaan moet. Het is natuurlijk ook een verrassing dat hij toch weggaat. Maar ik denk dat hij, een slimme man, op één ding de zaak verkeken heeft. Hij heeft gedacht natuurlijk, ik zal Nederland als een poepje laten ruiken.
Ja.
Maar hij is het vertrouwen kwijtgeraakt. En ik denk dat iedereen daar wel blij mee is dat hij nu toch gaat. En dat hoofdzaak zal zijn, hoe krijgen wij het vertrouwen in de politiek terug? Dus geen politieke stellingname, maar luisteren naar het land. Ik denk dat dat hoofdzaak is. En dat, dat is de grote hoofdzaak, denk ik.
Ja, dankjewel.
En dan kunnen de zaken die zijn blijven liggen op een frisse manier worden aangepakt. Dat zal ook niet meteen lukken. Maar wat dat betreft zijn we blij. En hij kan beter nu gaan, want hij kan toch alles wat blijven liggen, is de grote vraagstuk toch zelf ook niet meer oplossen.
Dank voor het bellen. En tot slot van het blokje even, John van Santen, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, het lijkt mij het verstandigste dat meneer Rutte toch vertrekt vandaag. En misschien wel op eigen initiatief in plaats van de motie van wantrouwen. We horen al geruime tijd dat er vertrouwen in de politiek hersteld moet worden. En nu zitten we alweer dan nog aan meneer Rutte vast. In ieder geval tot aan de verkiezingen. En daarna moet er nog geformeerd worden. Dat duurt misschien ook nog wel een half jaar. Dus het lijkt mij het verstandigste om het vertrouwen in de politiek te herstellen, dat meneer Rutte gewoon op eigen initiatief vertrekt. En dan maar even kijken wie dan het land moet gaan leiden. Ik ben ook geen voorstander van mevrouw Kaag.
Mm-hmm.
Maar de beslissingsbevoegdheid is toch beperkt. Dus laten we dat dan maar doen.
Ja.
Maar in ieder geval voor de verkiezingen en voor het vertrouwen van de verkiezingen lijkt het me het beste dat meneer Rutte weggaat.
Dank, John van Santen voor het bellen. Over 8 minuten dan begint in de Tweede Kamer de plenaire zaal het debat over het vertrek van kabinet Rutte 4. Het vallen daarvan. Mats, de VVD, hoe nu verder? Dat was eigenlijk altijd een beetje een theoretische vraag, want je weet er is één zekerheid, namelijk Mark Rutte blijft. Maar ook dat is geen zekerheid meer.
Nou, ook voor mij, Iwan. Ik was 16 toen Mark Rutte begon als premier. Ik nader inmiddels de 30. Ik kan bijna niet meer herinneren dat er iemand anders was dan Mark Rutte. Ja, ze zullen op zoek moeten naar een nieuwe partijleider. Misschien wel goed om nog eventjes te zeggen, waar net een paar keer over werd gesproken door bellers. Hij blijft dus tot er een nieuw kabinet is. Dus dat kan, ja, dat weten we niet hoe lang dat duurt. Dat is afhankelijk van de formatie. Maar ze zullen voor de verkiezingen een nieuwe lijsttrekker moeten hebben op korte termijn. En dan, ja, een paar namen die ik eerder al noemde, Dylan Jessil, Wilgus, minister van Justitie van de VVD. Wordt wel vaak genoemd, is wel populaire minister. Dan hadden we ook nog Edith Schippers, die fractievoorzitter is in de Eerste Kamer. Maar goed, ook wat ik ook al zei, voor de VVD Tweede Kamerfractie kwam dit ook onverwacht. Dus deze 34 Kamerleden, misschien zit daar ook wel iemand die nu in één keer moet gaan nadenken. Goh, wil ik misschien dat stokje overnemen? Wil ik dat misschien gaan doen? En daar in best wel korte tijd over beslissen. Dus ja, het gaat ontzettend spannend worden wie daar de leiding over gaat nemen. En wat de koers dan wordt. En of de kiezers dan blijven. Of dat ze toch eens voor wat anders gaan dan de VVD. En dat ze na 4 verkiezingsoverwinningen een keer niet de grootste worden.
Ja, wil jij een blik in je glazen bol werpen, Ralf?
Nou ja, ik wil in ieder geval wel een blik werpen op datgene wat ik hoop dat het wordt. En ik hoop dat de VVD in ieder geval gaat stoppen met het uitsluiten van partijen die datgene willen wat de VVD afgelopen week het kabinet over heeft laten vallen. Dat is namelijk een asielstop. En als je daar het kabinet op laat vallen, dan kun je partijen die dus voor zo'n asielstop pleiten, in ieder geval voor maatregelen pleiten om die asielinstroom omlaag te brengen, die kun je dan natuurlijk niet langer uitsluiten. Want dan zul je het straks met dezelfde partijen moeten doen waar het nu afgelopen week niet mee gelukt is. Dus ik zou zeggen, stop in ieder geval met het uitsluiten van bijvoorbeeld de PVV, ga daarmee samenwerken en ga dat asielprobleem, wat op dit moment het grootste probleem is en waar het kabinet op viel, oplossen.
Ja. Meer nieuws wat deze ochtend binnenkomt, onder andere via de NOS en de Telegraaf, is dat Pieter Heerma, de fractieleider van het CDA, Den Haag gaat verlaten. Hij heeft net gezegd dat hij groot respect heeft voor Mark Rutte, maar dat hij vindt dat hij op cruciale momenten niet heeft bijgestuurd. En een onbesuisde motie van wantrouwen tegen Rutte gaat nu van tafel. Het is een beetje de grote leegloop. We gaan vandaag opeens zien, Mats, wie er allemaal blijven en wie er vertrekken.
Nou ja, het CDA, laten we daar inderdaad ook nog eventjes bij stilstaan. Afgelopen weekend Hugo de Jonge al, die een voorschot nam. Ik word niet de lijsttrekker, maar dat was toen de huidige partijleider Wopke Hoekstra nog in het zadel zat. Die maakte vanochtend bij de Telegraaf bekend: ik ga het ook niet doen. Pieter Heerma is de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Werd vaak verweten dat hij niet heel veel kleur op de wangen gaf aan het CDA. Een partij die er in de peilingen ook slecht voor staat. Hij is een tijdje tijdelijk leider geweest. Hij noemde zichzelf een tussenpaus. Maar ja, die druipt dus ook af. Net zoals er dit jaar al meerdere ervaren CDA-Kamerleden vertrokken. Dus daar zullen ze met hun handen in het haar zitten. Want ja, in sommige peilingen maar 5 zetels. Een historisch dieptepunt voor het CDA. Ze zullen er echt een nieuw gezicht moeten vinden die een nieuw elan aan die partij gaat geven en ze uit het slop kan trekken met concurrentie van de boer-burgerbeweging en ook de VVD met de nieuwe partijleider straks.
Ja, en ik hoor bij jou de stemmingsbel, dus jij moet, jij moet naar de Kamer toe voor het debat. Dankjewel, Mats Akkerman. Ralf Sluis blijft nog bij ons. Nog eventjes naar meneer Van Raak. Uw partij, de SP. Ziet u daar nieuwe kansen?
Als het tijdperk Rutte voorbij is, dan is er natuurlijk een kans voor een alternatief. En dat zal een ander beleid moeten zijn dan het neoliberale beleid van de afgelopen 25 jaar. Dus ja, daar hebben we partijen als de SP, die moeten natuurlijk dat alternatief gaan maken.
Ja, maar die hebben nooit echt enorm tractie gekregen, toch? Waar moet dat vandaan komen?
Nee, maar ja, dat is... Dat is natuurlijk, dat heb je als er tijd aan het omslaan is. Dan moet je natuurlijk ook jezelf vernieuwen. En daar is de SP natuurlijk ook mee bezig. Met nieuwe beginselen, nieuwe programma's. Daar heb ik alle vertrouwen in.
Ja, we hoorden net mevrouw Marijnissen. Is zij inderdaad ook wat u betreft degene die die partijen leidt en blijft leiden?
Ja, zeker. Je moet politieke leiders ook veel kans geven, veel ruimte geven. En ik vind dat ze het ontzettend goed doet. Mm-hmm.
Er is, ik wil hem toch even noemen. Hè. Er is naast de SP nog gewoon een combinatie van twee linkse partijen die...
Vertel.
Dat is de Partijen van de Arbeid en GroenLinks. Die hebben straks ook een referendum of ze nu straks samen met één lijst de verkiezingen ingaan. We staan in peilingen gewoon boven de 20 zetels. Dat maakt ons gewoon topcontender voor de eerste plaats. En dan lever je eigenlijk ook gewoon de premier, heb ik begrepen. Dus eigenlijk dat voor dat nieuwe alternatieve leiderschap moet je misschien gewoon naar de Partij van de Arbeid en GroenLinks
gaan. Oh, en niet bij SP zijn. Waarom niet?
Dat laten de kiezers op dit moment ook zien. Dus volgens mij is de SP een beetje gedane zaak. Ik denk dat je dat beter nu bij de GroenLinks PvdA kan zoeken. Ja.
Meneer Van Raak, tot slot.
Een alternatief is niet alleen het optellen van zetels. Hè. Ik heb me de afgelopen tijd ook best zorgen gemaakt over de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Hoe ze juist het kabinet Rutte hebben gesteund als het gaat om pensioenen en andere onderwerpen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is voor de nieuwe combinatie voor PvdA GroenLinks om na te denken, wat zijn hun waarden? Wat is nou een alternatieve politiek voor dat neoliberalisme? En dat is een taak die de nieuwe combinatie PvdA GroenLinks nog te doen staat.
Ja, Oké, dan laten we zo meteen over die linkse combinatie dan ook nog even doorpraten in het tweede halfuur van BNR Breekt. Tot slot, meneer Van Raak, waar gaat u op letten vandaag in het debat, zometeen?
Ja, ja, iedereen gaat zich nu toch een beetje positioneren voor de verkiezingen. Maar ja, jullie commentator zei het voor de campagne. Jullie commentator zei het denk ik al heel erg terecht. Ja, dus het sprekende punt is nu uit het debat. Mag Rutte blijven of mag Rutte niet blijven? Ik denk dat het heel wijs is om Mark Rutte te laten blijven. Demissionair, als hij in ieder geval bereid is om allerlei plannen die de Tweede Kamer nu gaat maken, als hij bereid is om die uit te voeren. En mocht blijken dat dat niet zo zijn is, dan kun je hem altijd nog vervangen.
Ja. Ralf, is BVNL helemaal klaar voor de campagne? Want het is opeens plotsklaps, moet je aan de slag.
Nee, maar daar waren we al klaar voor. Dus dat, kijk, het hing natuurlijk wel in de lucht dat het kabinet zou gaan vallen. En waarop, dat was nog niet helemaal helder. Maar keus genoeg natuurlijk om te vallen. Nou, het is asiel geworden. Nou, en laten we daar ook de verkiezingen mee ingaan. Aan Nederland vragen wat ze willen. En volgens mij is dat een asielstop. Omdat de problemen die we nu hebben dermate groot zijn dat we die heel snel moeten aanpakken.
Ja, hoeveel zetels bij de komende verkiezingen in november? Nu 3?
Nou, laten we mikken op 4 à 5.
Ja, precies. Oké. We gaan zo meteen verder praten. Ik dank Ronald van Raak, hoogleraar filosofie in Rotterdam, voormalig SP Tweede Kamerlid. Zo meteen praat ik nog met Frits Hoefnagel, VVD-prominent en vertrouweling van Mark Rutte. Kijken of hij het al wist en ook hoe hij terugkijkt op 13 jaar premier Mark Rutte. Dat doen we allemaal in het tweede half uur van BNR Breekt. Zal ik nog even kort Oscar aan het woord laten. Goedemorgen, Oscar.
Ja, hallo.
Ja, je dacht het gaat niet meer gebeuren, maar toch wel. Ons breekijzer vandaag. Rutte moet na vandaag het torentje verlaten. Wat vind jij?
Ja, Oscar Hendricks. Ik ga niet herhalen wat alle analisten afgelopen 3 dagen hebben gedaan. Ik zie een grote lijn. Die is langzaam opgebouwd. Ik kom met de conclusie, Rutte heeft nu zijn handen vrij om secretaris-generaal van de NATO te worden. Het is allemaal geen toeval. Morgen gaat hij naar Vilnius. Dan kan hij zich kandideren. Kan hij van de zomer of eind van het jaar geïnstalleerd worden.
Ja.
Hij heeft zelf ook overigens in de persconferentie, kort na de Kamerverklaring, uitvoerig gesproken over MH17 en de impact op zijn carrière en hoe belangrijk dat is. Hans Wiegel was vanmorgen op Radio 1 aan de telefoon. Die gaat nou naar Den Haag. En het zou best kunnen zijn dat hij Rutte ontmoet. En die had er ook al over van een andere positie, maar hij zei niet wat.
Oké. Okay. Stoltenberg heeft net verlengd, hè, voor een jaar, geloof ik, tot oktober volgend jaar.
Nee. Stoltenberg is demissionair.
Ja, ja.
Dus die is nog, zolang er geen nieuwe is. Okay. En ze willen iemand. Kijk, hij is de langzittende premier van Europa. En ook binnen het NATO-gebied. Hij kent iedereen. Iedereen weet wat ze aan hem hebben. Dus,
het is een opstapje naar de NAVO. En dat gaan we dus later deze week horen. Dankjewel, Oscar, voor het bellen. Oké, zometeen tweede half uur BNR Breekt dus. Dan met Frits Hoefnagel. Dan nog steeds met Bob den Oude en Ralf Sluis gaan we praten over controversiële onderwerpen. Met welke kopstukken gaan die partijen de verkiezingen in? Hoe nu verder na het tijdperk Mark Rutte? Want Mark Rutte die stapt na 13 jaar op als premier en gaat vanaf november niet meer de politiek leider zijn van de VVD. Zometeen tweede half uur BNR Breekt. Tot zo.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug en we gaan gelijk naar de Tweede Kamer, waar Geert Wilders spreekt, die het debat heeft aangevraagd over de val van kabinet Rutte 4 en nu eigenlijk een soort afscheidsspeech aan het houden is aan het adres van Mark Rutte. Luister even mee.
Mark, vanaf deze kant ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Uw keuzes waren niet de onze, maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst.
Ja, luid tromgeroffel van de Tweede Kamerleden, wat een teken van instemming is. Kunnen we even misschien een klein stukje verder luisteren? Want Nee, de trommel nog wel even door. Ik zag jou een beetje cynisch kijken, Bob. Bob den Oude is hier van de Jonge Socialisten. Ook Ralf Sluis van BVNL en Hart voor Den Haag. Bob, je kijkt een beetje cynisch?
Ja, ik pink even het raantje weg natuurlijk. Ja?
Is het allemaal flauwekul theater dit?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus, die kunnen elkaar gewoon al, wat is het, 8 jaar niet meer lucht of zien. Dus dit is er gewoon allemaal van, oké, nou fijn dat je weg bent. Goed dat je nu weggaat. Mm-hmm. En dan vieren we even samen een feestje dat ik doe alsof jij nog aardig bent en bla bla bla.
Ga ook naar Frits Hoefnagel, VVD-prominent. Ja, vertrouweling voor Mark Rutte mag ik wel zeggen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Meneer Rutte verlaat de politiek na 13 jaar premierschap. Wat is uw eerste reactie daarop?
Ja, nou, uiteraard veel dank. En net zoals Geert Wilders dat deed. Ik geloof ook helemaal niet dat dat toneel is. Als je wat langer meedraait in de politiek, dan weet je dat je soms voor de bühne elkaar de maat neemt en ook verwijten maakt. Maar op persoonlijk vlak ligt dat natuurlijk anders. En dat zie je hier ook. Dus het is heel netjes dat Geert Wilders die dankwoorden uitspreekt. Mm-hmm. Ik denk dat Atje Kuiken dat ook gaat doen. Ik denk dat dat meer dan terecht is.
Ja, we zagen net zelfs al een handkus bij Mirjam Bikker van Mark Rutte. Wat betekent dit voor uw partij?
Dat betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe lijsttrekker.
Ja, zeg het maar.
Nou ja, ik stel me niet kandidaat.
Mm-hmm. Oké, okay. Maar we hebben vast wel ideeën over.
Ja, dat is natuurlijk even de vraag van wat gaan we nu doen? Hè? Gaan we een lijsttrekkersverkiezing doen? Komen er meerdere kandidaten? Komt er een voordracht van het bestuur? Maar dat zal allemaal in de aankomende weken duidelijk worden, lijkt me.
Ja, wat zijn namen waarvan u denkt van nou, dat vind ik wel interessante figuren die onze partijen goed zouden kunnen leiden?
Nou, ik denk dat de meest voor de hand liggende namen nu zijn de minister van Justitie, mm-hmm. Ilan. De minister van Infrastructuur, Mark Harbers. Ik weet niet of Sophie Hermans belangstelling heeft, of Bente Becker. Mm-hmm. Het zou ook nog van kunnen zijn dat er natuurlijk mensen zich melden die nu nog niet in de fractie of in het kabinet zitten. Dus ja, eigenlijk ligt het speelveld heel erg open.
Ja, ook wel een onzekere situatie dus. Wat kan de VVD het wel hebben?
Nou, de VVD kan dat prima hebben.
Oh, lacht er zelf om.
En die onzekerheid die is natuurlijk afgelopen. Ja, maar het is natuurlijk het grappige. Je hebt altijd een zekere mate van onzekerheid. Kijk, Wopke Hoekstra heeft aangekondigd dat hij weggaat. Ik begrijp dat Heerma ook heeft aangekondigd dat hij weggaat. Ja, dan heb je even een periode dat het niet zeker is, omdat je weet wie er weggaat. Maar je weet nog niet wie het daarna overneemt. Nee. Dat zijn periodes, dat hoort bij de politiek. Dus vandaar dat ik daarom moet lachen.
Ja, nou ja, de afgelopen jaren was er altijd één ding wel zeker, namelijk Rutte. En dat is nu ook niet meer zeker. Dus vandaar dat ik het aan u vroeg.
Dat is nu niet meer zo.
Nee, precies. Nee.
Ik denk dat van alle partijen, de vraag is natuurlijk ook nog, hè, GroenLinks, PvdA, gaan die nou wel of niet samen? Gaan die met een lijsttrekker komen? Uh-huh. Dat weten we ook niet. Dat is ook onzeker. Ja. Ik denk dat de enige waar het niet onzeker is bij de PVV. Ja. Ik denk dat Wilders, dat we daar niet over hoeven te twijfelen.
Nee, en die kan hier misschien ook wel van profiteren, van deze onrust.
Dat zou kunnen, maar daarvoor is natuurlijk afhankelijk wat gaan die andere partijen doen. Er komt natuurlijk weer een campagne aan. Ik weet niet of mevrouw Kaag blijft. Die heeft al eerder aangegeven dat ze er eigenlijk niet zo heel erg naar de zin had. Dus misschien dat daar ook nog wel wat onzekerheid ontstaat. Ja, dan krijg je een heel nieuw speelveld. Dus dan is het weer de vraag wie welke positie in gaat nemen. En dat zou een voordeel kunnen zijn voor Wilders. Ja.
Even naar de persoon Mark Rutte. Heeft u de afgelopen week contact met hem gehad?
Enkel over de app.
Oké, okay. Ging het ook over een eventueel vertrek dan?
Nee.
Okay, dus dat heeft hij helemaal zelf besloten. Heeft u wel iets zien veranderen in de afgelopen week? Want we kennen Rutte toch als de man van de geitenpaadjes, de compromissen, puur sang. En ja, nu heeft hij zich de afgelopen week blijkt in bij die groep ministers die praten over dat asielmigratiedossier toch wel heel anders opgesteld.
Nou, volgens mij was bij aanvang van dit kabinet al duidelijk dat dit een moeilijk punt zou worden. Omdat de partijen heel erg verschillend zitten in het dossier van migratie en asiel. Vorig jaar november is er op het VVD-congres in Rotterdam over gesproken. Rutte heeft zich persoonlijk gecommitteerd. Afgelopen juni was het volgens mij was er ook weer een VVD-congres waarin ook wel tot zekere haast werd gemaand. Als je de evaluaties leest Dan zie je dat de VVD ook duidelijk had aangegeven, we willen daar voor de zomer, of voor het zomerreces, duidelijkheid over hebben. Ik geloof dat het met name de ChristenUnie is die daarna roept van ja, wij zijn principieel. Dat is altijd een beetje een raar verwijt, want dat is net alsof andere partijen dan niet principieel zijn. Maar als je daarna niet met een oplossing komt, ja, dan zit het vast. Ja. En dus hebben ze met z'n allen de conclusie getrokken, we gaan hier niet uitkomen. Ja, dat is eigenlijk iets wat je wat bij aanvang van dit kabinet al een groot risico was.
Maar heeft dit ook de manier van handelen van Rutte daar misschien niet bij geholpen door te zeggen van nou, dan laten we het op een stemming aankomen in de ministerraad? Dat is natuurlijk niet heel erg lekker als je de verhoudingen een beetje fris wil houden.
Nou, dat was een oplossing geweest. Als ze er inderdaad met een compromis niet uit waren gekomen. Ik begrijp dat hij een dag later heeft gezegd, oké, dat was misschien een beetje kort door de bocht. Maar ik snap wel dat je na 2,5 jaar toch eens resultaat wilt hebben op dit punt. En als je dat meerdere keren hebt aangegeven, moeten mensen natuurlijk niet daarna opeens heel verbaasd of moreel verontwaardigd gaan lopen doen. Dat je zegt van ja, dan lukt het dus niet. Die conclusie hebben ze uiteindelijk met z'n allen getrokken. En blijkbaar is dat de juiste conclusie.
Ja. En Rutte nu naar de NAVO, want dat hoorde ik net een beller zeggen bij ons. Die zei, nou, het is natuurlijk allemaal mooi afgetikt. Komende week NAVO-top in Vilnius. Nou, Stoltenberg die heeft dan wel verlengd, maar gaat wel gebeuren.
Morgen en overmorgen is die NAVO-top. We weten allemaal dat Rutte internationaal heel hoog staat aangeschreven. Dat hij Nederland ook enorm heeft geholpen en gepositioneerd. Een van zijn vele prestaties. Volgens mij hoeft hij alleen maar ja te zeggen tegen de NAVO en hij is secretaris-generaal. En hetzelfde geldt voor Europa. Maar vooralsnog heeft hij altijd gezegd dat hij er geen belangstelling voor heeft. Dus misschien dat nu veranderd is. Maar vooralsnog ga ik er niet van uit dat dat zijn ambitie is.
Nee, dingen kunnen inderdaad vrij snel veranderen de afgelopen tijd. Heel kort nog, VVD dus ja, onzeker hoe verder, met wie vooral. Ik kijk bij heel veel partijen tegen onzekerheid aan. Bij D66, bij het CDA, bij GroenLinks, PvdA gaan we het zo meteen nog eventjes over hebben. Ik zei het ook al, dan wordt het dus nu kabinet van der Plas 1.
Dat is aan de kiezer.
Ja.
We zullen zien wie de grootste wordt. En het is natuurlijk ook aan Caroline en haar partij zelf. Vooralsnog heeft ze aangegeven dat zij die ambitie niet heeft. Volgens mij heeft ze er nog wel de deur op een kiertje gelaten. Zo van, ja, als het niet anders kan. Nou ja, het kan natuurlijk altijd anders. Maar goed, stel dat de kiezer heel massaal zegt, nee, we willen Caroline. Ja, dan zal het beroep op haar groot zijn. Maar we moeten eerst maar eens even zien wat de verkiezingsuitslag wordt.
Ik dank Frits Hoefnagel, VVD-prominent en vertrouweling van Mark Rutte.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR breekt.
Ja, panel vandaag met Bob den Oude van de Jonge Socialisten en Ralf Sluis, die is raadslid van Hart voor Den Haag en beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van BVNL. Nou, we hebben nog heel veel te bespreken en heel weinig tijd. Laten we eerst maar even, Bob, nu we hier toch zijn, praten over de linkse samenwerking. Okay. Die is, ja?
Oh,
ja?
Nee, gaan we.
Ja, okay. Nou, die lijkt er toch wel wat meer op gestoomd te komen opeens.
Ja, ja. En dat gaat ook wel moeten nu eigenlijk, hè? Want je gaat nu gewoon ook zien. Kijk, eerst was het gewoon het alternatief, hoe ga je samen zo groot mogelijk worden? Maar nu wordt het ook gewoon, word je echt de grootste? Want dat is de discussie die we straks gaan hebben, want ik denk we wel kunnen invullen. De VVD gaat nog wel even met een vertrouwenscrisis, leiderschapscrisis, die ze sowieso over het hele land, maar ook over zichzelf hebben uitgestort nu, ja, te maken krijgen. En ja, daar moet iemand voor klaar gaan staan. En dat hoop ik dat de PvdA GroenLinks dat is. Ja,
ja, dus er is nu een ledenraadpleging. Hè? Die is vandaag,
een referendum, ja, klopt.
Vandaag gestart inderdaad. Met de vraag, moeten wij met een gezamenlijke kandidatenlijst en een gezamenlijk verkiezingsprogramma komen? Wat vind jij?
Ja, nou ja, ik vind zelf persoonlijk dat het eigenlijk nu niet anders kan. Want zoals ik al zei, anders dan ga je dus die discussie hebben dat je dan straks samen de grootste bent, maar niet officieel één lijst hebt. En mag je dan wel
als eerste die onderhandelingen in. Ja, die discussie moet je gewoon voor zijn. Dus je moet gewoon samen voor die lijst gaan.
Ja, Ralf, is dat nog op een of andere manier? Ja, ik snap het, het is een totaal andere kleur, maar een bedreiging voor BVNL?
Nee, dat zie ik niet als een bedreiging van BVNL. Ik zie dat meer als een bedreiging voor Nederland. Maar ik denk dat dat reuze mee gaat vallen. Want volgens mij wil de kiezer één ding. En dat is dat het asielprobleem opgelost wordt. Nou, dan lijkt me niet dat je op de voorgenoemde partijen gaat stemmen. Dan ga je partijen stemmen die dat ook willen.
Want deze linkse partijen kunnen dat niet oplossen, dat probleem.
Nee, die gaan dat niet oplossen met de problemen die zij ook veroorzaakt hebben in de afgelopen jaren natuurlijk. Dus ik zie meer dat het kabinet toch wat meer een rechtse signatuur zou moeten gaan dragen. Om die problemen ook echt op te lossen.
Ja, en de twee rechtse kabinetten Rutte, dan is het antwoord gewoon nog een rechtser kabinet.
Nee, dat vond ik ook geen rechtse kabinetten. Dat waren linkse kabinetten.
Ja. Nee, precies. Ja, VVD, CDA, D66, dat is natuurlijk niet centrumrechts.
Nou, in ieder geval niet in het beleid.
Nou, oké. Okay. Volgens mij zijn er gewoon laten ze gewoon kinderen buitenslapen bij asielzoekerscentra tegenwoordig. Ik vind dat gewoon rechtsbeleid. Nou ja, eigenlijk slecht beleid. Maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde tegenwoordig, volgens mij.
Ja, ik laat maar even stil te vallen.
Ja, dat doe ik ook maar eventjes. Want dat is geen beleid geweest. Dat is uiteindelijk de uitwas van het niet oppakken van problemen. Want als het namelijk vol is, dan is het ook vol. Dan moet je op een gegeven moment ook proberen om die asielstroom in te dammen. En niet te zeggen, blijf maar komen. Dan moet je zorgen dat dat opgelost wordt. En als daar dingen dus misgaan, en dat zie je nu in alle gemeenten gebeuren. Je ziet dat met de druk op het voorzieningenniveau gebeuren. Dan moet je zeggen, tot hier en niet verder. Nee. Nou, dat gaan de linkse partijen in ieder geval niet doen.
Nee, ik vind het toevallig dat dit voor het eerst ooit gebeurd is. Dat er gewoon kinderen overleden, omdat het kabinet Rutte, het rechtskabinet Rutte, daar gewoon totaal geen prioriteit aan heeft gegeven en het probleem maar gewoon over zich heen heeft laten komen. Ik vind het echt raar.
Dat vind ik nogal wat je nu dit kabinet in de schoenen schuift, dat zij kinderen hebben laten overlijden. Dat vind ik nogal wat.
Oh, nou ja.
Dat is ook voor uw rekening.
Oh ja, het is mijn schuld. Nou, volgens mij niet hoor, meneer. Nee, volgens mij is dit wat er gaat gebeuren als we straks met een nog rechtser asielzoekersbeleid de deur uitgaan.
Nee, dan gaat namelijk gewoon de kraan dicht.
Welke kraan?
En dan kun je het op die manier oplossen.
Ja, de instroom moet stoppen. Gewoon Europese regelingen getroffen worden. Daar gaan we als Nederland echt heel weinig over. Dus,
moet je die soevereiniteit dus terug gaan pakken.
Ja, nou, ik wens u veel plezier in deze feitenvrije wereld waar u in leeft. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren zo, hè?
Heren.
Ja.
Ik laat me op deze manier ook niet aanspreken. Okay. Uiteindelijk is het woord aan de kiezer. En ik ben heel benieuwd wat de kiezer wil. Die stemt al 20 jaar rechts en krijgt al 20 jaar links.
Laten we nog even praten over onderwerpen. Want er wordt eind deze maand waarschijnlijk gestemd over welke onderwerpen controversieel verklaard moeten worden. Er zijn ook allerlei organisaties, bedrijfsorganisaties, maar ook natuurorganisaties, landbouworganisaties, die zeggen, ja, de problemen zijn eigenlijk te groot om onderwerpen nu helemaal stil te leggen. Er is misschien wel iets voor te zeggen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als het gaat om landbouwhervorming en dergelijke, ja, dat kan je niet erbij hebben dat dat nog maanden stil ligt. Hoe kijk je daar naar, Bob?
Ja, nou, dat is wat er gaat gebeuren. Dit is het gevolg van. Feitelijk is Rutte natuurlijk altijd demissionair geweest, hè, voor mijn gevoel. Ja. Maar hoe weinig eruit is gekomen überhaupt. Dus het zou moeten. Maar ik ben ook op zoek naar een oplossing daarin. Ik weet niet of we hem gaan vinden.
Nee, net als huizen bouwen en dergelijke.
Ja, dat is inderdaad gewoon de situatie. Het is gewoon heel belangrijk dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen, dat we dat gaan oplossen. We waren heel dichtbij een oplossing over asiel. Mm-hmm. Daar ben ik van overtuigd. Daar was de staatssecretaris Erik van den Burg ook van overtuigd.
Ja.
Ik weet het ook niet.
Nee. Nou, Van den Burg kunnen we nog wel even over hebben, want daar wilde jij ook graag over hebben. Laten we even luisteren naar Erik van den Burg.
U ziet er geëmotioneerd uit, klopt dat?
Nou ja, het is natuurlijk gewoon heftig geweest de afgelopen tijd. En ik heb gewoon mensen beloofd dat ik mijn hart zou inzetten voor ze. Dat heb ik ook gewoon gedaan. En dan is het balen dat er geen akkoord ligt, want dat had ik ze wel beloofd.
Ja, dit was vrijdagavond, hè, Erik van den Burg. Is hij door Mark Rutte onder de bus gegooid?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk, het is een van de weinige fatsoenlijke VVD'ers die we hebben. En ik denk ook dat zijn houding aantoont dat een fatsoenlijk asielbeleid, of tenminste een redelijk fatsoenlijke asieldeal er prima in had gezeten. Maar we zijn hier gewoon vanwege politieke belangen, zijn die mensen en het land onder de bus gegooid.
Ja. Ralf, we moeten toch even kijken naar alle partijen en hoe dat ervoor staat qua leiding in die partijen. Nou ja, D66, we weten mevrouw Kaag, denk wel dat hij niet doorgaat. We hebben ook die oproep gezien in College Tour. Nou, CDA is dus één groot vraagteken. Nu Hoekstra vanochtend in de Telegraaf heeft gezegd, ik ga het niet doen. GroenLinks, PvdA, wie gaat dat doen? Oh, even Bob, Timmermans, Moorman?
Goede vraag. Dat is aan de leden uiteindelijk.
Ja, dat is aan de leden. Wat vind jij?
Wat ik zelf vind? Ja? Nou ja, ik hoop eigenlijk eerst gewoon op een goede kandidaat... Okay. Die niet per se gelieerd is aan de PvdA en GroenLinks. Okay. En anders dan gaan we daarna nog wel over nadenken.
Oké, al die partijen die met hun leiderschapsvraag twijfelen... het is misschien een beetje raar, maar wat zou je adviseren, Ralf?
Nou ja, dat is niet helemaal mij natuurlijk. Kijk, iedereen die de overweging maakt om ermee te stoppen... nou ja, dat is knap. Dat lijkt me voor iedereen ook een moeilijke beslissing. En iedereen doet dat voor zichzelf. Dus ik heb er respect voor als mensen die keuze ook maken. En het is altijd aan de leden dan weer om te kijken wie dat gaat doen. Nou, met BVNL lijkt het me duidelijk dat gaat Wiebe van Haga doen. Dus daar is geen onduidelijkheid over.
Nee, en praten over wat zou het CDA moeten doen... wat zou D66 moeten doen, nou, daar voel je niet zo gemakkelijk bij.
Nee, helemaal. Ik ben ook helemaal niet van het moeten. Dat is echt aan hun leden. En iedereen die lid is van een politieke partij... en ik zou ook iedereen oproepen, wordt dat van welke partij dan ook... maar wordt ook lid van een partij... dan kun je ook meepraten over de toekomst van die partij... en dan een stukje over de toekomst van het land. Ja. En dat lijkt me altijd goed. En dat is echt aan die leden om dan iemand te kiezen... waarvan zij zeggen, ja, dat wordt mijn voorman of voorvrouw. Ja. En dat is verder niet aan mij.
Ben je bang dat Nederland stilvalt nu de komende maanden? De komende 4 maanden minstens?
Nee, ik heb daar niet zo'n zorgen over. Ik denk dat Nederland op dit moment heel erg stil staat. De afgelopen maanden stil heeft gestaan. Dat er een politieke verlamming geweest is... waardoor zaken niet zijn opgelost. En ik denk dat juist dingen misschien wel beter kunnen gaan... op het moment dat dit nu weggevallen is. De verlamming is weg. Het gevoel van toch om elkaar heen dansen... van welke kant gaan we op, dat is nu denk ik redelijk weg. Dus ik ben daar niet zo heel bang voor. En het biedt ook heel veel kansen voor de Tweede Kamer nu... om ook wel die kaderstellende rol die zij hebben... om die ook te pakken en gaan met wisselende meerderheden... kijken wat we kunnen doen om bepaalde problemen op te lossen. Ja. En ik ben daar heel positief over. Dus de Kamer moet meer zelfbewustzijn tonen. Dit is de kans. Ga het nu laten zien. Ga samenwerken met elkaar en problemen oplossen.
En tot slot, Ralf, jij wil het hebben over Op1. Wat is je daarin opgevallen aan de talkshow?
Ja, wat me daarin opgevallen was dat er een beetje crisis was de afgelopen weken... Mm-hmm. En dat er een beetje bonje is. En nu heb ik afgelopen zaterdag, want ik denk dat ik de oplossing voor ze heb... Ik heb afgelopen zaterdag zitten kijken naar een extra uitzending. En die werd gedaan door Sven Kokkelman en door Thijs van den Brink. En die hebben dat echt voortreffelijk gedaan. Ik denk dat zij hebben laten zien dat ze de beste van Nederland zijn. En wat mij betreft zetten ze dit duo standaard gewoon op één. Niet meer met wisselende duo's werken... waardoor je eigenlijk nooit echt een band krijgt met de presentatoren. Zij hebben laten zien dat ze het kunnen. En ik denk dat dat de oplossing is voor op één. En voor de teruglopende kijkcijfers. Want als Sven Kokkelman en Thijs van den Brink samen politici en mensen uit het maatschappelijk middenveld... aan de tand voelen, dan zit ik op het puntje van mijn stoel.
Bob?
Nou, om daarmee af te sluiten, om nog iets gemeenschappelijks af te sluiten... ik ben ook heel erg van mening dat Op 1 weer gewoon... een vast presentatorduo moet krijgen.
Ja, het was een fijne show. Met inderdaad een soort reconstructie met de jongen van Ooyen en Jezelguus. En dan wel een beetje Van Haga uitnodigen af en toe, denk ik, Ralf. Want dat is ook niet zo vaak.
Nou, het lijkt me goed om iedereen uit te nodigen. Je ziet inderdaad dat dat nog een beetje te wensen overlaat. Dus dat we wel veel dezelfde gezichten zien. Nou, iedereen uitnodigen, iedereen ook de gelegenheid geven... om de mening te geven over wat zij vinden, het nieuws van de dag. En dan denk ik dat we er allemaal wel uitkomen in het land.
Ik dank Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. En Ralf Sluis, die is raadslid voor Hart voor Den Haag... en beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van BVNL. En dan tot slot nog even dit. Vrijdag was het feest hier bij BNR. Want toen hoorden wij dat wij de komende 12 jaar op de FM blijven uitzenden. Maar dat feest heeft wel een klein zwart randje, want BNR Breekt gaat binnenkort verdwijnen. De reden daarvan is een bezuiniging, en dat is wrang... want de afgelopen 2,5 jaar hebben we met superveel plezier uitzendingen gemaakt... geprobeerd te prikkelen met allerlei dwarsstellingen, opkomende opiniemakers... en vooral de stem van jou, de luisteraar, een podium te geven. En dat gaat dus stoppen binnenkort. En daar baal ik ontzettend van, vooral voor al die redacteuren... voor samenstellers, voor die collega's... die met hart en ziel aan deze uitzendingen werken. Afscheid nemen en zo, dat doen we allemaal later nog wel. We hebben nog ruim 1,5 maand te gaan. En die gaan we ook vol enthousiasme tegemoet. Maar ik vond het ook heel raar om daar vandaag helemaal niks over te zeggen. Dus, morgen om 11 uur, gewoon weer een nieuwe aflevering van BNR Breekt. En zometeen over een paar minuten hier op BNR Zaken doen.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.